Het gaat niet zo bloederig zijn. Het gaat niet zo grafisch zijn. We gaan het hebben over de voordelen van het verbond. Amen. The benefits of the covenant. Amen. Dat is waar, jongen. Halleluja. Amen. Wie van jullie wil graag horen? Wat haal ik uit dat nieuwe verbond? Wat is er voor mij in het nieuwe verbond? We hebben de voorbije weken gezien hoe het verbond afgesloten wordt. En ik kan het niet goed genoeg benadrukken. Tussen God en de mens, Jezus Christus. Jezus is de mensenzoon. Amen. Hij is de representatieveling. Amen. Hij is degene die de mens voorstelt. Hij is degene die in de plaats van de mens komt. Halleluja, prijs de naam van Jezus. Het verbond gaat tussen God en Jezus. En omdat het verbond tussen die twee gaat, prijs de naam van Jezus, is het verbond voor eeuwig. Het verbond is in ere en in stand gehouden door Jezus. Halleluja. Het hangt niet af van mijn kracht. Het hangt af van mijn geloof in wat Jezus heeft gedaan. Prijs de naam van Jezus. Moest het afhangen van wat ik kan doen, of wat ik niet kan doen, dan falen we om de week. Amen. Maar nu, omdat ik in geloof leef, prijs de naam van Jezus, worden alle voordelen aan mij geschonken van het verbond. Halleluja. We hebben voorbije weken gezien hoe het verbond is afgesloten in bloed. En waarom dat met bloed moest worden afgesloten. Als u dat niet meer herinnert, u kunt online gaan om de preek te beluisteren. We hebben voorbije weken gezien dat het verbond ontstaan is. Dat was vorige week. Enkel en alleen doorheen Gods wil. Doorheen Gods eed. Doorheen zijn woord. Doorheen zijn belofte. Amen. Het is er gekomen omdat God een belofte heeft gedaan in het begin van toen we zondigden. En alles wat daarna komt, alles wat achter Genesis komt, is een vervulling of een uiteenzetting, als je wil, van de belofte die God doet naar Jezus Christus doet, tot helemaal op het einde wanneer Hij terugkomt en hier alles nieuw maakt. Sorry, zuster Marianne, als ik een beetje te snel ga. Ik zal proberen te traag te gaan, maar ik bid, laten we even bidden voor hen. Amen. Ze hebben zeker onze zegening nodig. Amen. En ik ben er zeker van dat ze dat heel goed doet in Jezus' naam. Vader, wij bidden voor de vertaling naar het Frans toe, Heer. Wij bidden, Heer Jezus, dat de woorden vlot mogen komen bij Marian. En dat ze vlot kunnen gehoord worden, Heer Jezus. Halleluja, door Cathy in de naam van Jezus. Vader, we danken u, Heer, voor Cathy. We danken u, Jezus, halleluja, voor haar dochter, Heer. Zegen ze terwijl ze hier in België vertoeven, Heer. Dat ze bij dat gezin vertoeven in de naam van Jezus. Vader, halleluja, we danken u in Jezus' naam. Amen. Halleluja. Dat hebben we vorige week gezien. We hebben gezien dat er vele verhalen in de Bijbel eigenlijk een symbool zijn. Of een symbool bevatten van het nieuwe verbond. En dat alles een schaduw, een voorafschaduwing was van wat moest komen. De tempel was goed, maar was niet perfect. Het was een voorafschaduwing van wat ging komen naar het nieuwe verbond. Amen. Alles was beperkt. In zekere zin. En wees naar één ding. Dat is het werk van Jezus Christus aan het kruis. Halleluja. Vanaf het begin van de schepping was Jezus reeds geslacht. Amen. Voordat wij er waren, was er het plan van God reeds in de gedachten. Amen. Ik ga op een dag komen en mijn schepping verzoenen met mij, zodat ik in relatie kan leven. Want dat is de bedoeling. In relatie leven. Amen. In relatie leven. Ik in Christus, Christus in mij. En dat wil ik vandaag benadrukken. Wat is het voordeel? Voordeel is, we zijn verzoend. En omdat er verzoening is, kan Jezus in mij wonen en ik in hem. Filippenzen hoofdstuk 3. Niet langer is er God onder ons, maar is het nu God in ons. Niet langer leven we voor God, maar leven we doorheen God en in God. Oh, wat een... prachtig, maar subtiel klein verschil. In of met? In of met? Ja? Jullie zijn allemaal met mij in deze plaats, maar je bent niet in mij. Je ziet mijn gedachten niet, je kent mijn hart niet, je weet het binnenste niet van mij, je kent mijn pijnen niet. Je weet niet hoe dat hier van binnen allemaal moet genezen worden, amen. Maar de Heer weet het wel. En Hij wilt binnenkomen. De vraag is, is je deur nog op slot? Is je deur nog? Amen? Amen. Sterker nog, dit is Paulus in Filippenzen 3. Alles beschouw ik als verlies. Het kennen van Jezus Christus, mijn Heer, overtreft immers alles. Omwille van Hem heb ik alles prijsgegeven. Ik heb alles als afval weggegooid. Ik wil de Christus winnen. En wat zijn? Eén met Hem zijn. Niet door mijn eigen rechtvaardigheid, omdat ik de wet naleef, maar door die van God. De rechtvaardigheid die er is door het geloof in Christus. Amen. Paulus beschouwde alles wat hij wist van de wet. En hij wist veel. Hij was een fariseer, hij was opgeleid en hij was een bijbelkenner. Amen. Maar hij beschouwde het allemaal. Als een doctoraat, als een titel, als afval. Als hij het maar kon inwisselen voor het kennen. En één zijn met Christus. Hij zegt hetzelfde in 1 Korinthe 1 vers 30 en 31. Door hem bent u wat? Eén. Met Christus Jezus, die dankzij God onze wijsheid is geworden. Door Christus worden wij rechtvaardig en heilig. En door hem worden wij verlost, opdat het zal zijn zoals geschreven staat. Wil iemand zich op iets beroemen, laat hij zich op de Heer beroemen. Vooral het eerste deel, vers 30, is heel krachtig. Door hem bent u één met Christus. Amen. Niet alleen één, één van gedachten, één van doel, één van één. Halleluja, als hij in mij, ik in hem. Amen. Door hem worden wij wat? Weer dat woord. We hebben het straks ook gelezen. Wat? Rechtvaardig en heilig. Amen. Amen. Ik heb hier nooit nog eens iemand horen zeggen. Ze is er niet vandaag. Waar is Hilde? Ze zei, heilig, dat kan niet dat wij heilig zijn. Alleen de heiligen, dat zijn de heel heiligen. Dat is God. God alleen is heilig en de heel heilige. Maar deze Bijbel zegt, amen, dat we door Christus worden rechtvaardig en heilig. Amen. We moeten af van dat concept van de heilige. Dat zijn al diegenen die op een wolk leven, die niks verkeerd doen. Nee, dat zijn zij die leven doorheen geloof in Christus Jezus. Heilig betekent opzij gezet. Ik ben opzij gezet voor een nieuw doel. Ik ben opzij gezet voor een nieuwe bestemming. Halleluja. Hij heeft me uit de wereld genomen. En in zijn familie opgenomen. Dat maakt me heilig. Dat maakt me rechtvaardig. Dat betekent als ik sta, amen, voor de troon van God word ik door het bloed van Jezus Christus als rechtvaardig beschouwd. Met andere woorden, geen schuld. U bent rechtvaardig. Ik pleit u vrij. Amen. Romeinen 8, 1 en 2. Romeinen 8, 1 en 2. Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. De wet van de geest die in Christus Jezus leven brengt, heeft u bevrijd van de wet van de zonde en de dood. Ik heb het vandaag over de voordelen van het verbond. Amen. Dat afgesloten is dankzij de Heer Jezus. En dat zegt hier, Paulus zegt hier, als je in Christus Jezus bent, word je niet meer veroordeeld. Want de wet van de geest, die in Christus Jezus leven brengt, heeft u bevrijd van de wet van de zonde en de dood. Dat wil zeggen, ik stond eerst onder de wet van de zonde en van de dood. Amen. Maar dan leer ik Jezus brengen. En wat geeft mij leven? De geest geeft me leven. Het heeft me doen opstaan uit de dood. En gebracht in een nieuw leven. En beter dan leven, eeuwig leven. Prijs de naam van Jezus. Dat is dus het in Christus zijn. In Hem zijn. Hij in ons. Wij in Hem. Het spreekt over de positie die wij bekleden. Onze spirituele positie die we bekleden. In Hem. Omwille van wat Hij heeft gedaan. Halleluja, dank u Jezus. Die positie die we bekleden, heb ik juist gezegd, is er een van rechtvaardigheid, van heiligheid, van kracht in de Heilige Geest. Amen. Want het nieuwe verbond maakt dat we kunnen leven als zonen van God. Bevrijd van zonde en van dood. Waarom? Omdat Jezus ermee heeft afgerekend. Hij heeft de zonde op zich genomen. Hij heeft de dood op zich genomen. Zodat ik dat niet meer hoef te ervaren. En wat hij aan het kruis heeft gedaan, wordt mijn werk. Zijn werk wordt mijn werk. Zijn voordeel van het verbond wordt mijn voordeel van het verbond. Amen. Wat heeft hij zoal gedaan? Hij is gestorven. Voor mij. En zoals hij sterft, zo sterf ik tot mezelf. Amen. Dat is de eerste stap in het geloof. Als je daar nog nooit van hebt gehoord, ik hoop dat je die stap ooit al hebt genomen. Sterven met hem betekent het einde van je eigen gedachten en het begin van Gods gedachten. Amen. Ik sterf met hem in geloof en in bekering. Amen. Ik sterf met hem, want alles begint in geloof en eindigt met geloof. Amen. Geloof is meer dan alleen maar intellectueel zeggen, ja, ik geloof. En, ja, ik denk wel dat er een bestaat. En, ja, ik geloof in God, maar ja, ik kan dat niet. Een Bijbel lees ik niet. En het is meer dan, geloof is vertrouwen leggen in hetgeen Jezus heeft gezegd en gedaan. Geloof is meer dan naar de kerk komen. Amen. Geloof is zijn woord volgen, ook al zegt de wereld, nou, dat moet je niet doen. Amen. Geloof is vertrouwen. Ah, dat zegt de Heer. Maar de wereld zegt, ik moet dat doen. Ah, en we zitten tussen twee vuren. Je begint te geloven of je uit je geloof wanneer dat je dat doet of dat zegt. Amen. Of dat vertrouwt, dat wat de Heer heeft gedaan. Halleluja. Geloof brengt vruchten met zich voort. Geloof brengt vruchten met zich voort, zoals bekering. Wat betekent bekering? Wel, bekering betekent dat je inziet dat je huidige manier van leven tegendraads is met wat Jezus gedaan heeft voor jou. Amen. Bekering betekent, ik wandelde die weg, maar ik realiseer me nu, ik kom tot mezelf en zie, dat is de betere weg. Amen. Bekering is meer dan ergens neerbuigen, op neerknielen en zitten snotteren en wenen. En, oh jee, vergeef me voor mijn zonde. En dan beginnen een hele waslijst van zonden op te noemen. En vergeef me voor dit. Bekering is, ik besef dat ik een zondaar ben, maar meer dan dat, ik besef dat uw offer meer en groter is dan mijn zonde. Ik hoef ze niet allemaal op te noemen, want dan kan je misschien lang bezig. En wat als je er een paar vergeet? Ben je dan niet vergeven van die zonde? Hè? Je weet alles nog niet in het begin. Je weet nog van toeten of blazen, zoals dat wij zeggen. Maar het enige wat God moet weten van jou is, is mijn weg, zegt God. Is mijn weg beter en hoger dan de jouwe? Als je zegt van ja, Heer. U bent de weg, de waarheid, in het leven. Ik was op weg naar vernietiging. Ik besef nu dat het alleen maar leidde tot de dood. Maar u heeft de waarheid. Halleluja. Daar gaat het om. Bekering betekent in het Grieks metanoi, is de andere richting opkijken. Is de andere kant draaien. Dus die weg de rug toedraaien en teruggaan. Halleluja, teruggaan, ja. Gaan naar degene die je heeft geschapen en degene die het heeft gedaan voor jou. Dank u, Jezus. Niet meer de weg van de leugens en de duivel, maar de weg die van Christus. Amen. En soms keren we terug en soms draaien we naar een andere richting. Maar dank de Heer dat Hij het begin is van mijn geloof en ook de voltooier van mijn geloof. En ik geloof dat Hij me kan houden op het pad. En ik geloof, zolang dat ik gevoelig ben aan zijn stem, zolang dat ik op zoek ga, prijs de naam van Jezus, naar zijn stem en zijn woord, amen, dan blijf ik gewoon op dat pad. Daarom, je moet je eigen relatie met de Heer gaan bekrachtigen en bewerken, mijn broers en zusters. Je moet je eigen stille tijd met de Heer gaan opzoeken. Je kan niet alleen maar horen van mij. Je kan niet alleen maar horen op YouTube en op Facebook en al die honderden mensen die daar als profeet worden bestempeld. Je kan niet alleen horen van andere mensen, je moet horen voor jezelf. Er gaat niets boven een stille tijd en zeggen van deur dicht, alles, iedereen weg, op, mijn oren dicht en spreken tot de Heer. En je zal zien, de Heer gaat beginnen te antwoorden. Er gaat niets boven een stille tijd. Jij alleen met God. Amen. Alle muziek af, alle predikingen, alle dingen die je hebt gehoord, even opstaan en zeggen van, Heer, ik wil alleen van jou horen. Heer Jezus, ik wil alleen gevoelig zijn voor jouw stem, Heer. Ik wil, Heer Jezus, dat wanneer ik verkeerd ben, dat ik het merk, Heer. Ik wil, Heer Jezus, dat wanneer ik leugens hoor, dat ik ze herken. Amen. En dat gaat alleen wanneer dat we een stille tijd spenderen met Hem en zijn woord. Dat is bekering. Halleluja. Dat is sterven met Hem. Hij is gestorven. Zijn werk wordt mijn werk. Amen. Maar hij heeft nog meer gedaan. Hij is gestorven, maar hij is ook begraven. Zijn begrafenis wordt mijn begrafenis. Amen. Een lijk dat sterft moet... Ja, een lijk is dood. Een mens dat sterft moet begraven worden. Anders begint hij te stinken. En begraven is zoals het doopsel. Romeinen 6, 3 en 4. Doopsel gebeurt steeds in geloof. Amen. Want zonder geloof word je gewoon nat. Zonder de juiste motivatie gaat het niets voor je doen. Maar in geloof is het ook zo'n krachtige gebeurtenis waarin je gaat beseffen, hé, mijn oude ik is begraven. Dat nieuwe ik gaat opstaan. Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus zijn gedoopt in zijn dood? We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven. Om zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden. Kan iemand zeggen, nieuw leven? De oude moet begraven worden. Ik snap niet waarom mensen soms jarenlang zitten te wachten wanneer dat ze willen gedoopt worden. Ik snap niet waarom dat ze er maanden en cursus na cursus op nadoen. Amen. In de Bijbel lezen we dat het niet te lang duurde. Zij geloofden, zij bekeerden en waar het geloof was, beseften ze, ik ben gestorven met hem. Ik wil begraven worden. Halleluja. Het enige wat er nodig is geloof, is een bekering en een besef dat Jezus jouw zonde heeft weggewassen. Halleluja. Dank u Jezus voor deze krachtige gebeurtenis. Prijs de naam van Jezus. We lezen ook veel in het schrift dat wanneer dat mensen gedoopt werden, dat zij opstonden. En de Heilige Geest werd hun gegeven. Amen. Het is een stap in geloof en het is een stap in gehoorzaamheid naar wat de Heer verlangt van ons. Amen. Het is meer dan een ritueel dat sommigen eraan willen geven. Het is een spirituele ervaring, mijn broeders en zusters, waarin dat we onze positie in Christus opeisen. Ik ben gezeten met hem. Maar als je gezeten wil zijn met hem, moet je oude begraven worden. Halleluja. Zijn werk wordt mijn werk. We lezen doorheen zijn opstanding. Kunnen wij opstaan uit de dood? Jezus is gestorven. Hij is begraven. En hij is opgestaan. Zijn opstanding wordt mijn opstanding. Halleluja. Zie, zijn opstanding maakt dat het mogelijk is om de kracht te krijgen, om te ervaren, datgene wat hij heeft gedaan. Want we moeten beseffen, het werk van Christus is meer dan theorie. Is meer dan theologie. Is meer dan iets waarover wij kunnen discussiëren. Het is iets dat je kan ervaren. Zonder de Heilige Geest, amen, die Jezus zei dat hij ging sturen na zijn opstanding, amen, is het allemaal een mooie geschiedenis. Maar prijs de naam van Jezus, dank u Jezus. Zonder de Heilige Geest kunnen we de kracht van het nieuwe verbond niet ervaren. En hier stopt het voor vele christenen. Ze zijn content om te horen over Jezus. Ze bestuderen graag Christus. Ze discussiëren over de evangelie en wat het allemaal zal betekenen. Maar daar houdt het dan ook bij op. Het blijft geschiedenis en een mooie filosofie om bij te leven. U kent waarschijnlijk zo'n mensen. En sommigen voelen zich daar goed bij. En hun levens veranderen ook, omdat ze een nieuwe theorie en een nieuwe waarheid hebben gevonden. En dat is waar, die levens zijn veranderd. Maar zoals Christus is opgestaan, is er nu ook een levensgevende geest. Amen. Die wordt gegeven aan zij die geloven. Zo is de geest beschikbaar vandaag voor zij die willen opstaan en kracht willen ontvangen om hetgeen hij heeft gezegd te ervaren in het binnenste van hun ziel. Dank u, Jezus. Halleluja. Hij is opgestaan. Halleluja. Het is fantastisch om te lezen over in Christus zijn. En rechtvaardigheid en positie in Christus en zo verder. Maar dat blijft allemaal theorie tot je vervuld geraakt met zijn geest. En het je voor jezelf gaat ervaren. Snap je wat ik wil zeggen? Blijft allemaal theorie. Aan de andere kant zijn er alweer andere christenen die alleen het spirituele willen ervaren. Maar die niet goed beseffen wat het nieuwe verbond inhoudt. En veel die zitten rennen achter de gaven van de Heilige Geest en de manifestaties van de Geest en allerlei spirituele dingen meemaken in hun gemeente en hun leven, dromen en visioenen en noem maar op. Maar ze hebben weinig basis. Ze hebben een heel dun fundament van wat Christus heeft gedaan voor hen. Ze begrijpen niet de kracht achter het bloedverbond. En dan hebben ze veel ervaringen. Maar u weet, broers en zussen, we leven niet op gevoel. Hè? We leven niet op ervaring. We leven niet op dromen en visioenen. We moeten een balans vinden tussen die twee. We moeten kunnen testen de dromen en de visioenen en de ervaring. Maar als je geen basiskennis hebt, en je hebt geen kennis van wie hij is en wat hij heeft gedaan voor jou, die diepe openbaring, dan gaan we meer weglopen met de dromen en de visioenen en denken dat we goed en spiritueel bezig zijn, maar eigenlijk zijn we ongezond bezig. Amen. Maar laat deze gemeente niet in een van beide extremen geraken. Maar laten we de middenweg behandelen tussen woord en geest. Halleluja. Beide verdienen hun plaats. Beide, halleluja, verdienen onze aandacht. Amen. 1 Korinthe hoofdstuk 15, vers 45. Ik heb gezegd dat Christus is opgestaan. Omdat hij is opgestaan, kan hij zijn geest sturen over al die in hem geloven. Waarom? Om te lopen, om te wandelen, om te praten. Om te leven in hem, met hem en door hem. Halleluja. Zo staat er ook geschreven. Eerste mens Adam werd een levend aards wezen. Maar de laatste Adam, wie is de laatste Adam? Jezus. Werd een levendmakende geest. Amen. 1 Korinthe 12, 13. We zijn allen gedoopt in één geest. En zijn daardoor één lichaam geworden. We zijn allen van één geest doordrenkt. Of we nu uit het Joodse volk of uit een ander volk afkomstig zijn. Of we nu slaven, vrije mensen zijn. Halleluja. We lezen over in Christus zijn, maar ook over Hij in ons. Leven in de geest in ons. Het maakt het mogelijk dat het nieuwe verbond een realiteit wordt. Meer dan alleen maar woorden geschreven. Maar de woorden worden levend in mijn hart. Het is alsof God zijn liefde over je uitstrooit in één grote dikke knuffel. Ik weet niet hoe je dat in het Frans gaat vertalen, zuster Marian. Een grote, hoe zeg je dan, een knuffel? Ja. Embrassement of zoiets? En een embrassement. Hè? God die zijn geest uitgiet, is alsof God één grote knuffel in liefde geeft aan zijn mensen. Hij omarmt je. Hij omhelst je, hij bezegelt je. Met andere woorden, hij maakt je één van hem. Prijs de naam van Jezus. Kijk, ik zit hier niet zomaar dingen te zeggen. Romeinen 5, 5. Al goed dat ik dat allemaal op de scherm had zien. Moesten jullie allemaal je Bijbel meenemen, dan zaten we hier een uur bezig. Romeinen 5, dan weer naar Corine. Romeinen 5, 5. Deze hoop zal niet worden beschaamd. Wat hoop? De hoop is Christus in ons. Omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door wie? Door de Heilige Geest die ons gegeven is. Gods liefde wordt ervaren door Gods Geest die ons gegeven is. Amen. Meer dan theorie. Amen. Wat zou het zijn, moest God zijn geest niet uitstrooien? En dan was dat van, mannen, ik heb het gedaan. Fantastisch nu. Heb uw medemens lief. Zoals ik u lief heb gehad en mijn leven voor u heb gegeven. Oei, moet ik dat doen? Jammer. Ik voel me niet altijd goed om dat te doen. Zo. Vergeef elkander zoals ik u heb vergeven. En moet ik dat doen? Op mijn eigen kracht. Je kan dat niet op je eigen kracht. Zonder dat je hebt ervaren Gods liefde over je heen. Het is daarmee dat wij broers en zussen zoveel nadruk leggen op. Er is meer dan alleen maar de theorie. Er is de ervaring van de Heilige Geest. En wanneer jij een tijd opzij zet en je zegt van, Heer God, ik wil dat ontvangen. Het zegt, het is voor mij. Ik geloof dat, dan ga jij dat ontvangen. Amen. Je gaat dat ontvangen. Op de een of andere manier, op de een of andere tijdstip. Het zal gebeuren. Prijs de naam van Jezus. Want het is een belofte. Amen. Handelingen 10, 44. Het is alsof één grote knuffel komt terug op die knuffel. Amen. We lezen hier, Petrus was aan het prediken tegen een bende heidenen. En hij was een beetje weerhouden om dat eerst te doen. Maar hij begon toch te prediken. En terwijl Petrus deze woorden nog sprak, viel de Heilige Geest op allen die het woord hoorden. Amen. Het viel. God liet de heidenen die naar de preek van Petrus aan het luisteren waren weten. Jongens, het is meer dan theorie wat Petrus zegt. Het is meer dan woorden. Ik zal de woorden bijstaan met mijn geest. En ik daal neer. Ook al hadden ze er zelfs misschien nog niet om gevraagd. Maar hun harten waren open. En de Heilige Geest daalde neer. Amen. En ze werden als het ware omhelst. Maar God. Het woord hier. Viel. Op allen. Viel. Dat is wel interessant. Datzelfde woord komt terug in Lucas 15, 20. Lucas 15, 20 is het verhaal van de verloren zoon en de wachtende vader. Hè? Het verhaal gaat eigenlijk meer over de vader dan de zoon, maar wij noemen het de verhaal van de verloren zoon. En weet je, die vader die stond te wachten elke dag op de uitkijk. En hij ziet daar zijn verloren zoon terugkomen. Het is een symboliek van God die wacht op de redder die tot inkeer komt. Amen. En hij rent terug naar het huis. En zijn vader zag hem in de verte al aankomen. En hij kreeg medelijden. En rende op zijn zoon af. Viel hem om de hals. En kuste hem. Hetzelfde woord dat wanneer Petrus aan het prediken was en Heilige Geest viel op hun allen, is hetzelfde woord hier gebruikt. Viel hem om de hals. Kunnen we zeggen dat de Heilige Geest die wordt gegeven aan de mensen hetzelfde is als die vader die op de zoon afrent. Amen. En om de armen helst. Als een beschrijving van het geven van de Heilige Geest. Oh, halleluja. Ik zou dat graag geloven. Dank u, Jezus. Ik zie dat graag voor mij. Wanneer mensen naar een altaar komen. Op hun knieën gaan en zeggen van, Heer Jezus, halleluja. Mijn weg is niet uw weg. Ik kom tot uw weg. Voel mij met u. En de Heer komt daar en valt je rond je nek en hij kust je. Halleluja. En doe nog veel andere dingen. Lees dat vooral maar thuis voor jezelf. Amen. Halleluja. Wat wil ik zeggen, broers en zusters? Amen. Het is te ervaren. Het wordt een realiteit, meer dan theorie. Het wordt een realiteit in je leven doorheen de Geest. Amen. Ik heb het verhaal gelezen van een predikant. En die was naar een heel grote aula gegaan. Een christelijke aula. En ze waren daar aan het debatteren. Discussiëren. Over het werk van Jezus. En over de Heilige Geest. En vele waren er die niet geloofden enzoverder. Maar de predikant geloofde in het werk van de Geest. En hij zei op het einde, oké, theorie gedaan. Maar ik nodig u nu allemaal uit. Degene die willen. Om naar voren te komen. Ik ga de handen op je leggen. Ik ga bidden voor je. Ik ga bidden voor je. Dat de Geest over je mag neerdalen. En het werd heel stil. En ze begonnen te discussiëren. Maar één voor één verlieten ze de aula. En niemand bleef achter. Om naar het altaar te komen. Of naar voren te komen om gebeden. Het was voor hun een theorie. En dat is genoeg. Wow. Kunnen wij dat... Wow. Laten we niet rare dingen gaan doen. Handen opleggen. Is dat wel voor deze tijd? Handen opleggen. Kunnen we dat wel... genezing? Ja, maar nu, dat is alleen voor in de tijd van de apostelen. Hè? Heilige Geest spreken in tongen. Ja, maar dat was toen voor die mannen. Hè? Want die moesten toen niet spreken. En een ja, dat is nu niet. En discussie. Ze zetten zelfs niet de deur open. Amen. Om hetzelfde ervaren wat vandaag de dag miljoenen mensen ervaren. Dank u, Jezus. Ik kan u niet goed genoeg benadrukken. De plaats van de Heilige Geest in dit nieuwe verbond. Want zonder de Heilige Geest is er geen verbond om te ervaren en in de praktijk te kunnen omzetten. Want hoe ga jij je vijanden lief hebben? Hoe ga jij kunnen vergeven zoals Christus zonder de kracht die in Christus zat in mij te hebben? Snap je wat ik wil zeggen? En dat is dezelfde kracht die Christus van de dood ophefte, is nu in mij. Wow, dat kan ik niet begrijpen. Maar dat is wat de Bijbel zegt. Hoe ga jij zieken genezen, duivels uitjagen, zonder de Heilige Geest te ontvangen, diezelfde geest die in Christus was? Gaat niet, hè, broeder Tim? Want Jezus heeft toch nogthans gezegd, u zult hetzelfde doen. U zult meer doen dan dit. Want ik ga tot de Vader. En dan kom ik terug naar u. Hé, wat, naar de Vader terug? Wat zit er allemaal te zeggen? Ze begrepen het niet goed. Jezus had het nogthans beloofd. Hè? We lezen in Johannes 14, 16 en 18. Ik sla er een paar over, broer. Johannes 14, 16 en 18 in de luistertijd. Jezus zegt, ik zal de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven. Die altijd bij je zal zijn. De geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en zal in jullie blijven. Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug. Vers 20, dat was een profetie wanneer dat hij zegt, hij woont in jullie en zal in jullie blijven. Want toen kan hij anders zeggen van, ik kom nog eens terug als hij reeds in u woont. Nee, dat was een profetie. Vers 20. Dan zal je begrijpen dat ik in mijn Vader ben, dat jullie in mij zijn en dat ik in jullie ben. Wanneer ga je het begrijpen? Dan. Over wat spreekt hij dan? Over wanneer ze de geest der waarheid gingen ontvangen op de dag van Pinksteren. Jezus zegt, ik ga je niet alleen laten. Ik ga tot de Vader, maar ik kom terug. In een andere vorm. Niet zoals nu vleeselijk dat ik met jullie ben. Maar geestelijk. En dan ga je begrijpen dat ik in mijn Vader ben. Dat jullie in mij zijn en ik in jullie. Prijs de naam van Jezus. Ik zit te zeggen, het belang van de Heilige Geest. Prijs de naam van Jezus. Het opstaan van de Heilige Geest is zo dat wij kunnen ervaren en begrijpen hetgeen wat Jezus heeft gedaan. Halleluja. Dank u Jezus. Dank u, Jezus. Nieuwe verbond brengt vrede en een einde aan de vijandschap tussen God en mens. Er is verzoening doorheen het offer van Christus. De Heilige Geest kan nu terug in de harten van mensen komen omwille van het offer, het verzoeningsoffer. Amen. De profeten hadden het voorspeld. Ezekiel, Jeremia zeiden allemaal, er komt een nieuw verbond en ik zal mijn geest geven. Een nieuwe geest, een nieuw hart. Mijn geest zal ik uitstorten. Het was voorspeld. Oh, wat een mooi verbond waaronder wij leven. Prijs de naam van Jezus. Het oude verbond kon daar alleen maar van dromen. Het oude verbond was fantastisch. Allee, fantastisch. Ik zou er niet onder willen leven. Maar het was mooi in die zin van het was spectaculair. God in de tempel. Pff, rookwolken. Glorie, bliksem, donder. Amen. Rode zee openen. Rookkolommen, vuurkolommen. Allerlei fantastische dingen. Ark des verbond. Amen. Iemand dat er in de buurt kwam. Bam. Neer. Dood. Neer. Allemaal spectaculair. Amen. Maar wat zegt de Bijbel in het nieuwe verbond? Ja, het oude verbond was spectaculair. Met de tempel en de glorie van God. Maar wie is nu de tempel? Amen. 1 Korinthe 3:16. Weet u niet dat wie u een tempel bent van God? En dat de geest van God in uw midden mond. Het was spectaculair. God en één iemand mocht in die tempel komen. Het heilig der heiligen. Maar dank de Heer dat dat voorbij is. En dat nu allen die geloven toegang hebben tot het allerheiligste. Want wij zijn allemaal wandelende tempels. Mijn broeders en zussen. Waarom? Omdat God, prijs de naam van Jezus, in uw midden woont. In u woont. En dan word jij een wandelende tempel. En wanneer je gaat beseffen, hé, ik ben een wandelende tempel. God woont in mij. Halleluja. Dan ga je twee keer nadenken over je reacties en over de dingen die je zegt en de dingen die je doet. Want je weet, hij is in mij, hij verandert mij. Amen, hij stuurt me bij. Prijs de naam van Jezus. Niet langer een tempel van steen, maar een tempel van vlees en bloed. Heeft de Heer gekozen om zijn geest mee te fusioneren. Amen. Niet langer een tempel van steen, maar van vlees en bloed. Dank u, Jezus. Halleluja, halleluja, halleluja. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Father, we bless your name. Amen. Kun je allemaal recht staan? In Jezus' naam. Jo, waarom staat er af?